Welkom bij Team Boek Toe, een podcast over boeken. Vandaag zijn we weer even Antwerpen ingetrokken en zijn we gestopt aan de Boegbar, de koffiezaak die tevens ook een boekenwinkel is.
En we zitten hier opnieuw niet alleen natuurlijk. We zitten hier samen met de mede-uitbaatster van Boegbar en ook Radio 1-stem, Annelies Moens.
Jawel.
Dag Annelies.
Hallo.
Hey.
Annelies, jij baat mee de Boegbar uit. Mm-hmm. We hebben vorige keer al eens met Niels gesproken, de andere uitbater. En hij heeft ons verklapt dat de boekenselectie die hier achter mij te koop is, dat jij daar voornamelijk zowat de curator van bent.
Ja,
lees je dan alles wat hier nu achter mij staat?
Ja, alles wat Niels niet gelezen heeft. Dus dat wil zeggen 95%, denk ik. Zoiets. Ja.
En hoeveel boeken komen we dan op een jaar? Hou je dat bij?
Ja, ik ben een Goodreads mens. Ik ben nu heel hard aan het werken om aan mijn 100 te geraken.
Mai.
Wow.
Ja. Vorig jaar is dat net gelukt. En dan denk ik soms, maar daar zitten ook wel wat graphic novels en zo bij, of kinderboeken. Maar anderzijds zitten daar ook wel boeken bij van 800 pagina's. Dus dan denk ik, mijn gemiddelde vorig jaar had toch een behoorlijk aantal pagina's.
Amai, dat vind ik wel echt superveel. Ik ben dit jaar al trots op mezelf. Ik zit denk ik aan de 45 nu.
Dat is toch goed.
En dat is echt, ja, het is echt een topleesjaar voor mij. Maar 100?
Ja, als ik alleen thuis ben, doe ik eigenlijk niks anders.
Ah, ja.
En het voordeel is dat Niels niet zoveel thuis is s'avonds. Allee, dat is heel jammer. Maar dus als we samen zijn, dan kijken we wel eens een Netflix of iets anders. Maar als we samen zijn, dan lees ik. Als ik alleen ben, dan lees ik eigenlijk altijd.
Dus is dat dan de tip van, als je thuis bent, geen tijd verspillen aan televisie of...
Ja, nee. En ook wat misschien de ultieme leestip is, omdat als je tv kijkt, dan je wilt ook niet elke dag een Oscarfilm kijken. Dus je moet ook af en toe een aflevering van Friends hebben. Mm-hmm. Dus ik lees heel veel tussendoor young adult, hele goede, leuke dingen, maar die wat vlotter lezen en wat snel, dat je ook makkelijk op 2-3 uur zo'n young adult van een paar honderd pagina's hebben, eigenlijk redelijk snel op 2 avonden is dat wel gepasseerd. En dat is supergoed, hè? Maar dat is wel iets anders dan een zware roman.
Mm-hmm.
Maar wat is mijn volgende vraag? Lees je alles? Elk genre? Of zijn er dingen waar je echt van wegblijft?
Ik zeg niet op voorhand dat ik iets niet lees, of dat ik een genre niet lees. Maar als ik dan kijk naar wat hier staat, met een paar uitzonderingen, zitten daar wel een aantal genres niet in. Zoals echt thrillers lees ik niet makkelijk.
Geen Pieter Aspe.
Ik heb ooit ene Pieter Aspe gelezen en dan dacht ik, nu heb ik Pieter Aspe gelezen. Check. Denk ik dan. En dan hoef ik ook niet nog ene. Er zijn een paar uitzonderingen. Maar eigenlijk... En ik lees... echt wetenschappelijke non-fictie ook niet zo vaak. Echt geschiedkundige dingen niet zo vaak. En ik lees vooral Angelsaksische boeken. Dus ik lees eigenlijk ook misschien te weinig van bij ons. Maar ik merk dat als ik in het Nederlands lees, dat ik soms dingen wil pikken voor de radio, dat ik dan formuleringen of zo, dat ik toch mijn ander oog aan het lezen ben. Dus dat ik denk aan goede zin en dat ik die dan in mijn gsm steek om die dan ooit op de radio te gebruiken.
Oh, ja.
En dan ben ik toch een beetje aan het werken, of te veel. En daarom ben ik Engels beginnen lezen, eigenlijk, of blijven lezen. En dan, ik hou wel van in het Engels lezen ook.
Dus je leest de meeste boeken echt in het Engels?
Ja.
Dus, boeken die oorspronkelijk in het Engels zijn geschreven, lees je ook in de taal waarin ze zijn uitgekomen.
Ja.
Okay.
En zo Italiaanse literatuur.
In het Nederlands dan.
Maar dat lees je wel ook. Het is
ik heb Cognetti, heb ik dan bijvoorbeeld. Maar dat is niet mijn specialisatie. Ik heb Elena Ferrante, heb ik er denk ik 2 of 3 gelezen. En dan Cognetti. Dus zo de superpopulaire ben ik dan wel benieuwd naar. Maar zo de ontdekkingen of die dingen dat ik dan zelf ook hier wil in de kijker leggen, omdat ik ze nergens anders zie, zijn dan wel vaak Engelse dingen. Dus de andere mensen die Italiaans kunnen, die zullen die ontdekken. En ik zal dan wel meegaan met de hypes.
Oké. Okay. Je presenteert ook op Radio 1, het programma Culture Club, op vrijdagavond. Het cultuurprogramma van Radio 1, VRT. Mm-hmm. Je doet daar af en toe wel iets aan boeken.
Ja.
Genoeg, vind je zelf? Is daar een voldoende aanbod of aan...
Ja,
aandacht.
Het moeilijke is, want Culture Club is eigenlijk ook wel wat gebouwd rond de makers ervan. Dus heel vaak is dat, ik heb een podcast gehoord of mijn producer heeft een podcast of een film gezien en dan gaan we daar iets over doen. Wat het moeilijk maakt met mijn muzieksmaak, met met mijn literatuursmaak, dat we heel vaak die makers dan niet kunnen interviewen omdat het Engelstalig is. Dus daar vind ik dan misschien soms dat ik zelf te weinig in Nederlands lees, waardoor ik zelf te weinig over boeken kan doen in mijn programma. Mm. Wat we wel soms doen, zoals met Normal People, vond ik, daar konden we niet omheen. En dan hebben we Bent van Looy gevraagd om dat te lezen en dan is die erover komen vertellen.
Maar de reden waarom ik dat boek ook gelezen heb.
Ah, voilà, ja.
Dat gesprek.
Omdat wij allebei mega enthousiast daarover waren. Maar dus ik zou heel graag ook ooit wel een boekenprogramma echt maken. Maar ja, wat ook een moeilijkheid is, is dat voor de literatuur van bij ons, is er vaak echt een soort promoprogramma dat opgesteld wordt door de uitgeverijen, die dan ook echt inzetten op we willen daar of we willen daar aan bod komen. Dus bijvoorbeeld, ik heb vaak wel het antwoord gehad van mensen van, ah ja, maar bij Van Giels willen ze exclusiviteit, ja. Of willen ze dan eerst, maar ja, wij willen ook. Dus praktisch zijn daar soms wat bezwaren, wat soms jammer is. Ja.
Dus uw droom is om een programma te krijgen waarbij dat je helemaal uw eigen ding kan doen op vlak van boeken.
Ja, ooit wil ik dat wel. Maar anderzijds, ik vind Winteruur wel het beste woordprogramma dat er ooit... Dus ik weet niet of ik daarover kan.
Is ook
het
eerste programma rond lezen of boeken? Of het is
langer dan natuurlijk een jaar bestaat.
Voilà, dat een beetje succes heeft. Ja. Want er zijn al veel pogingen gebeurd in het verleden.
Ja, en ik merk ook bij mezelf, bij Winteruur, dat als die tekst de eerste keer gelezen wordt, interesseert me geen hol. En dat ook het moeilijke is, dat als je over een boek praat, dat niemand al heeft gelezen... Vaak boeit het niet. Nee. Terwijl door het concept van Winteruur boeit het wel, omdat het is ook behapbaar, want het is niet lang. En die tweede keer dat die tekst dan komt, is dat zoveel meer. En is dat zo... Dus ja, het is zo goed dat ik niet weet of ik er ooit... En dat ik het alleen maar wil doen als ik erover kan. Ja.
We gaan vandaag iets anders doen. Normaal gezien lezen we altijd twee boeken, maar dat hebben we nu niet gedaan. Allee, we hebben wel gelezen, maar het is het einde van het jaar. Hè. Het is december, we zitten hier in een aangedampte boegbar door de warmte. Met kerstlichtjes.
En kerstboom.
Voilà. En we hebben elk onze top 5 van favoriete boeken van het jaar geselecteerd. Moesten boeken zijn die we dit jaar gelezen hebben, dus het moesten niet boeken zijn die dit jaar zijn uitgekomen.
Goeie uitgangspunt trouwens.
Ja, hè, ja. Want anders dan...
Niet eerlijk.
Ja, voilà. Annelies, was dat moeilijk?
Nee, dat was echt vreselijk.
Uit die 100 boeken die je dan leest, 5 kiezen?
Want het voordeel van hier is dat ik er heel veel kan zetten dat ik goed vind. En dat ik ook kan kiezen voor wat iemand anders misschien gaat goed vinden. Mm. Dus dan is het makkelijker om 1 boek of om 5 boeken te kiezen. Maar dat is echt voor mezelf. Ik heb zoveel verschillende dingen gelezen. Ja, dat is echt een soort nachtmerrie.
Je hebt ook ik heb 15 als... suggesties erbij doorgestuurd van... Ja, dit moeten we misschien ook vermelden, of dat.
Ja.
Dus als de podcast 3 uur duurt... kijk.
Sorry.
Zo is het dan. Laat ons er gewoon in vliegen, hè.
Ja.
Nummer 5. Dus misschien moeten we eerst zeggen... De top 5 is natuurlijk artificieel. Hè.
De volgorde.
Ja, wel, ik bedoel... Je moet de keuze maken. Voilà. Dus... Lisbeth, jij hebt gekozen voor een schrijfster die nog voorbij zal komen. Sally Rooney, met Gesprekken met vrienden.
Ja.
Haar debuut.
Ah, wel, ik heb dit jaar 2 boeken van Sally Rooney gelezen. Ik heb... De 2 boeken, inderdaad. Ik heb in januari Normal People gelezen, ook omdat ik er heel veel over had gehoord enzovoort. En ik vond dat heel goed, maar daar gaan we straks, denk ik, nog wel wat over hebben. En dan dacht ik in de loop van het jaar, ze heeft ook een debuut, Gesprekken met vrienden. Dus ik was ook heel geprikkeld om dat ook te lezen. En ik weet niet of het komt door de volgorde waarin ik ze heb gelezen, maar na Normal People dacht ik... Ik vond dat heel goed, maar na gesprekken met vrienden dacht ik, dit vond ik echt schitterend. Dit sprak me eigenlijk nog meer aan. En ik heb nagedacht waar het juist aan ligt. Ik denk dat het een stuk misschien ligt aan het feit dat er nog veel interessantere dialogen, vind ik zelf, inzitten in gesprekken met vrienden. De gesprekken met de vrienden. Die passages vond ik zelf... super tof en interessant om te lezen. En ik vond het enerzijds zo heel herkenbaar. Ook zo de student of de jongvolwassene die zo wat worstelt met zichzelf en zo op zoek is naar wat wil ik juist allemaal. En anderzijds ook dingen die helemaal niet herkenbaar waren. Zo die driehoeks- of vierhoeksverhouding. Waar ik zelf mij niks kon bij voorstellen, maar wat ik wel heel intrigerend vond. Ik vond dat zo een supergoed debuut. Zo ook een heel echt boek. Ik had dat uitgelezen en ik dacht direct van...
Dit
vind ik persoonlijk nog beter. Maar dat is, denk ik, op het moment zelf dat ik dat gevoel had en dat zou blijven hangen.
Ja, dus... Want, ik denk op mijn briefje dat hier erop hangt, is... Sommigen vinden het nog beter dan normal people. Ik ben er nog niet uit. Mm-hmm. Omdat ik heb zo in dezelfde volgorde gelezen en daarom had ik het gevoel dat ik haar systeem zo een beetje... Of haar, ik was vooral in de eerste... Dus in normale mensen had ik het gevoel van... Ik heb nog nooit iemand met zo'n gedetailleerde gevoeligheid weten schrijven over wat er gebeurt tussen twee mensen. Ja. En bij Conversations with Friends dacht ik dan was ik dat al een klein beetje gewoon, dat ze dat al zo, mm-hmm. dat ze dat zo goed kon. Mm. Maar ik heb ze heel snel na elkaar gelezen. Dus,
ik ook.
Ja, maar ik vind ze allebei echt... Ja, ik vind dat van het beste wat er op dit moment geschreven wordt.
Ja, voilà, echt, dus, ja,
dus ik ben helemaal eens.
Sally Rooney moest in ieder geval in mijn top 5 van 2019 zitten.
En spoiler, ze komt nog eens terug in onze top.
Ik ben echt super blij, want ik was teleurgesteld bij mij. Ik heb die allebei vorig jaar nog gelezen.
Ah, ja, okay.
En dus ik vond het al jammer dat ik het daar niet kon. Goed gedaan.
Ik heb gekozen voor het boek. Ik heb lang getwijfeld over mijn nummer 5. Ik heb ze vanmorgen nog veranderd. Er stonden eerst twee non-fictieboeken die ik samen wou vermelden. Maar goed, dat doet er nu niet
ook
toe.
Ook vals spelen.
Ja, dat is vals spelen. Ja, je wilt gezoekt manieren. Hè. Maar ik heb uiteindelijk gekozen voor De waarheid over de zaak Harry Quebert van Joël Dicker. Het is een Fransman.
Mm-hmm.
Het is een goh, moet ik het omschrijven? Een thriller, spannend boek. Het gaat over een schrijver die zijn mentor, zal ik maar zeggen, wordt op een gegeven moment schuldig van moord. En hij besluit dan daar een boek over te schrijven. Het is een heel lijvig boek, ik denk 600 mm-hmm. bladzijden zeker. Maar ik vind, wat je daar juist zei, je kan niet altijd een Oscar winnen mm-hmm. boek lezen. Ik vond dit, was echt een page-turner, vond ik. Je leest het, je wilt weten wat er gebeurt. Het is uitermate spannend, veel plotwendingen, twists. Ik vind het echt... ook goed geschreven. Het is een interessant metagegeven dat erin zit, want de schrijver denkt dan op een gegeven moment ook na van wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Ben ik aan het schrijven over een moordzaak? Mijn beste vriend zit daarin, die wil ik eigenlijk vrijpleiten, maar is hij dan schuldig of niet? Ik krijg er nog commentaar over dat hij erover schrijft, dus dat zit erin. Ik vond het gewoon, het is eigenlijk een ideaal vakantieboek, dus ik mm-hmm. als voor de luisteraars, bestel het zo ongeveer tegen ergens mei, juni en pak het mee op verlof, want het is... Dat je volgens mij in 2-3 dagen leest mm-hmm. eruit.
Maar ook aanstand. Wel met diepgang, hè?
Ja,
het is,
ja.
Het is geen... ja, hoe moet ik het zeggen?
Is geen Pieter Aspen?
Ja, nee, ja. Sorry, maar
nee,
het is inderdaad
echt,
zo.
Maar ik vind het echt een goed boek. En ik dacht dat als ik keek naar mijn top 5, van dat ontbreekt er misschien nog in. Zo, het is gewoon een boek dat je zo... Dat je echt graag aan het lezen bent, mm-hmm. dat gewoon tof is. Dat is
en gewoon niet verder
wilt. Ja, je wilt verder lezen en je wilt tijd niet stoppen. En...
Ja, ik heb het ook echt super graag gelezen, maar ik ben ook wel zo wat een sucker voor een goed moordverhaal.
Hmm.
Ja. Ja, ik lees dat super graag.
Ja. Oké. Okay. Annelies, jouw keuze was het boek van Taylor Jenkins Reid, als ik het juist uitspreek. Daisy Jones and the Six.
Ja.
Vrij recent boek, mag ik dat
dit
zeggen?
Jaar uitgekomen. Ik heb net voor de zomer, denk ik, gelezen. En ondertussen ook al wordt het verseried door zo het productiehuis van Reese Witherspoon, als ik mij niet vergis. Dus meteen gekocht en meteen... Ja. En er was al voordat dat er was er al zo wat buzz rond. En was ik ook wel benieuwd. Ze heeft, want ik heb van haar nog niks anders gelezen, maar ik kende die naam wel van mensen die hier dingen bestelden. En ik heb vooral gekozen omdat het op een heel originele manier geschreven is. Ja.
Het is, het verhaal rond de legendarische groep, allee, fictieve groep Daisy Jones and the Six, die in de jaren 60, als ik...
Eind jaren 60, begin jaren 70.
En dan op mysterieuze wijze gesplit is, als ik juist ben.
Het is eerder het ontstaan. Dus je hebt The Six bestaat als band en Daisy Jones is zo aan een rock'n'roll figuur. En die komt er dan bij. En op zich, dat verhaal, eigenlijk doet het er weinig toe. Mm-hmm. Want het is geschreven alsof je naar een muziekdocumentaire kijkt. Dus het is helemaal in interviewtranscripten geschreven. Wat heel interessant is, omdat mensen niet op elkaar reageren. Dus bijvoorbeeld gaat het op een moment uiteraard rock and roll over drugsgebruik bij de band, bij de frontman van de band, Billy. En Billy zegt dan, ja, ça va, dat was wel, ik deed wel eens iets, maar dat viel wel mee. Waarop de volgende zegt, amai, Billy die was constant mega weg. En dat maakt gewoon dat leest ook echt gelijk een trein. Want ja, zeker puur bladspiegel is al aangenaam, omdat je gewoon heel de tijd zit. Ja, dat gaat snel en dat is, je zit daar ook helemaal in. En ik ben ook wel iemand die heel veel naar de muziek uit die tijd luistert. Ik heb ook wel een Fleetwood Mac knobbel. En het is daar heel erg op geïnspireerd. Dat zegt ze ook zelf in haar dankwoord.
Ja.
Zo die intriges tussen man, vrouw, in die band, in die jaren. En dan is er toch nog ergens een vrouw thuis en kinderen en hoe en waar en op tournee en succes of niet. En ja, dat is echt alsof je naar een muziekdocumentaire aan het kijken bent in je eigen hoofd.
Okay. Je bent het aan het lezen, zeker?
Cool. Nee, ik ben het nog niet aan het lezen, maar het ligt op mijn nachtkastje klaar ja. als het volgende Top. Te lezen boek. Dus okay. Ik ben er super benieuwd naar.
Ja, het is ja, het echt, eigenlijk... hoe moet ik het zeggen? Is het een het leest vlot. Mm-hmm. Is het ook qua thema zo het rock'n'roll en het leuke? En is het zo ja. licht verhaal dat dan interessant is opgeschreven? Of heeft het echt wel een diepere boodschap om het even zo moraliserend
misschien
te maken?
Misschien net te weinig. Allee, of, ja. Dat hoor ik van sommige mensen. Van, ah ja, er had van mij dan net iets meer mogen inzitten van nog... Maar puur het gevoel dat ik eraan overhield, was wel echt wel heel warm en heel... Ja, gewoon, het is wel intrigerend en het is wel... Er waren heel veel mensen die ook zeiden van, ah, ik heb achteraf opgezocht op Spotify naar Daisy Jones and the Six, omdat ik die muziek wou horen. Maar ja, die bestaan natuurlijk nog niet, want als er een serie van komt, zal dat wel moeten.
Ja.
Ja. Ja, dus ik ben blij dat het eigenlijk nog niet bestaat, want ja, dan kan dat nog allemaal
oh,
komen.
Oh ja, dat is super tof dan eigenlijk. En wordt dat dan ook in het boek echt verwezen naar muziek?
Ja, dus
de band
songteksten en dit is hun hit. En ja, dus je ziet... Oh. Dat is echt... En dat maakt ook... Voor mij was dan dat verhaal ook minder nu klinkt het een beetje denigrerend alsof er geen verhaal in zit, maar dat is echt niet. Er zit wel heel veel in. En wel zo wat de clichés van het rock en roll, maar dat, ja, het zijn ook wel clichés omdat ze waar waren. Ja, dus.
Ja.
En zo de liefdesintriges en zo. Ja, ik kan daar wel echt van genieten dan.
Oké,
maar het klinkt wel als een redelijk soort van uniek genre of zo.
Ja, echt nog nooit zoiets gelezen.
Oké. Dat was het nummer 5.
Ja.
We gaan naar de nummer 4. En daar hebben we... surprise, surprise. We hebben allebei hetzelfde boek gekozen, Lisbeth.
Op 4.
Het is een execo.
En niet afgesproken.
Nee, dat is waar.
Zeggen.
Ja.
We gaan allebei voor de hype van het voorbije jaar.
Ja,
zelfs al het jaar daarvoor, denk ik.
De non-fictie.
Hype. Laura H. Van Thomas Rupp. Vertel jij eerst.
Ik heb het gekocht omdat ik ben grote fan van Audiocollectief Schik.
Ja, want ik heb alleen maar
en
de
van
podcast
hun podcast
gehoord. Ja.
Dus ik had bijvoorbeeld Bob al geluisterd en ik zag dan dat ze een nieuwe podcast hadden, Laura H. En ik heb die uiteraard gebinge-listened, mm-hmm. Hoe zeggen we dat tegenwoordig. En ik was super getriggerd of zo door dat verhaal. Ik vond dat echt een super intrigerend verhaal. Dat is ook zo wat, ik luister bijvoorbeeld ook super graag naar zo'n true crime podcasts. En dit is niet echt true crime, maar het komt wel wat in de buurt. Mm. Het is een verhaal dat het lijkt niet te mooi, maar het lijkt te zot om waar te zijn.
Ja, ja, ja.
En ik weet niet, ik had dan direct iets van, ik moet dat boek hebben.
Het is een jong Nederlands meisje dat in Bene Sirius strijder.
Ja. Dus Laura H., een Nederlands meisje, ze worstelt met zichzelf in haar tienerjaren. Ze gaat uiteindelijk weg van thuis, ze krijgt een relatie inderdaad met een Syriëstrijder. En
ze wordt samen naar Syrië.
Ja, ze wordt een beetje gebrainwashed eigenlijk.
Ze gaat vrijwillig mee.
Maar in haar hoofd is Syrië het beloofde land.
Ja, ja, ja.
En ik vond het vooral ook super interessant om in dat hoofd te kunnen kruipen en te kunnen weten van wat drijft iemand nu om zoiets te doen.
Want het boek is dan wel echt nog naast de podcast. Ik had zoiets van, ik heb die podcast nu gehoord, nu hoef ik dat boek niet meer te lezen.
Ik vond het... ik vond dat er nog superveel in dat boek zat. Uiteraard, het is een superdik boek ook.
Ja.
Het is een mega dikke klepper. Maar ook daar, ik ben daar doorgevlogen. Mm-hmm. Dus elk dik boek waar ik doorvlieg, denk ik van... Dan is het gewoon al goed voor mij.
Dat is het straf van dat boek, hè. De gigantische details, de enorme hoeveelheid details daarin zitten.
Ja.
Wat ik ook heel straf vond, was... Op een gegeven moment zit er zo'n soort van repetitief karakter in. Die Laura wordt dan afgeslagen in Syrië door haar man. Fysiek misbruikt, zal ik maar zeggen. En dat zit er keer op keer in bladzijde na bladzijde. En op een gegeven moment heb je daar zo'n beetje zo... Wat ben ik hier nu eigenlijk aan het lezen? Van, ik ben het beu, ik wil er voorbij. Maar als je dan heel dat verhaal uit hebt, dan merkt je de impact daarvan op jezelf, omdat je dat meegemaakt hebt, bij wijze van...
Ja,
bizarre manier.
Als je het maar één keer zou lezen,
Ja, dat is een boek wat je uitleest en dat je denkt, wauw, een verhaal was dit, waar ook zoveel in zit. Waarin in het begin zit daar het misbruik in van jonge mannen op een heel jong meisje, waar dat je de vraag kunt stellen, hoe komt dat zomaar gebeurt en dat niemand daar aan de alarmbel trekt, dat kan gebeuren met een 12, 13-jarig meisje. Daarna de heel dat verhaal van die Syrië-strijders, waarin dat je in het hoofd kunt kijken, of waar je een blik krijgt in het hoofd van dat meisje, maar ook in al die... Hey, want uiteindelijk, ze wordt gebrainwashed, maar die man waarmee ze mee gaat eigenlijk ook, want die komt ook niet in het Walhalla terecht.
Ja, tuurlijk. Nee, ja.
Die ontdekt ook dat het... En dat is dan heel moeilijk, die strijd. En dan uiteindelijk heb je nog de afwikkelingen, heel het verhaal in Nederland, waarin ze dan wordt opgesloten en ze wordt dan meteen als symbool of voorbeeld door de regering gebruikt. En ze wordt langer vastgehouden dan eender welke Syrië-strijder. En er komen heel veel vragen over haar redding en zo. Zit er allemaal in. Heel straf boek.
Ja, vooral Thomas Ruip heeft er echt wel zijn werk in gestoken. Het is super gedetailleerd gedocumenteerd tot WhatsApp-conversaties toe. Hmm. Dus ik vond het zelf net... De podcast had mij getriggerd om het boek nog te lezen. En ik had zeker niet het gevoel van... Dit wist ik allemaal al.
Ah, nee, oké. Okay.
Dus ik vind het persoonlijk wel nog een aanrader als je de podcast hebt geluisterd en je denkt van... Ik wil hier nog meer over weten.
Ja.
En als je nog meer over het boek wil weten, we hebben het al besproken in een eerdere aflevering van onze podcast. Klopt. Dan kun je daar nog terug luisteren. Annelies, jij koos voor Nevermore van Jessica Townsend.
Townsend, denk ik.
Ja. Jeugdboek, als ik me juist ben, uit een reeks. Er zijn er al drie uit.
Er zijn er twee, denk ik.
Of twee, ja.
En de derde is zeer binnenkort, volgens mij.
Het gaat over het eerste boek, Nevermore, Morgan Crow en het Wondergenootschap.
Ja, klopt. Dat is het.
Ja, voilà.
Dichter bij Harry Potter gaan we niet meer komen.
Okay.
Dat is eigenlijk waarom ik dat fantastisch vond. Ik heb het net, het eerste, ik denk een paar weken geleden, het is heel lang geleden dat ik mij nog zo heb gevoeld alsof ik toen voor de eerste keer Harry Potter las.
Oh, wauw. Ja. Dan ben ik al super benieuwd.
Maar het gaat, want dat is ook gevaarlijk om te zeggen, want het gaat nooit, niets zal ooit Harry Potter zijn. Maar het heeft mij ook wel getriggerd om terug Harry Potter te beginnen lezen.
Okay.
In afwachting van het tweede dat ik dan besteld had. Het is een beetje gelijkaardig in Harry Potter in de zin van, het gaat over Morgan Crow. Morgan Crow is vervloekt. En ze weet eigenlijk dat ze op haar 11e verjaardag zal doodgaan, omdat ze een vervloekt kind is. Ze wordt eigenlijk gezien als boosdoener of als schuldige van alle slechte dingen dat gebeuren. Dus als er ergens een huis instort en zij is daar toevallig voorbij gelopen die dag, dan is dat haar schuld. Waardoor ze dus ook zeer slecht behandeld wordt door haar familie. En dan gebeurt er iets. En wordt ze meegenomen naar een andere wereld, een magische wereld. Dus net als Harry Potter die op zijn 11e verjaardag You're a Wizard, Harry, krijgt te horen. Dat is zo. En ook weer een wereld die je... Want die van Harry Potter kennen we allemaal zeer goed ondertussen. Of toch degene die fan zijn. En dat is zo'n leuk gevoel om terug... Woorden die je nog nooit gezien hebt, plekken, dingen die anders werken dan bij ons. Dat is zo... Ja, dat maakt echt het kind in mij slaapt nooit heel hard, maar het maakt het toch heel hard wakker. En dat is echt... Ja, dat is zo fijn.
Heeft het de potentie om even groot of is het van hetzelfde niveau als Harry Potter?
Ja, het moet het nog waarmaken, omdat er dan nog maar... Ik heb ook de tweede, ligt nu klaar, heb ik nog niet gelezen. Voor mij, het heeft wel alle elementen om het ook te doen. En ik zie ook, het is ook bij de kinder- en jeugdjury zit het in de selectielijst. Het heeft Vlag en Wimpel net gewonnen ook. Dus er is ook wel wat... Ik hoor ook veel kinderen die het gelezen hebben, maar ook even hoe mensen... Want ik heb het leren kennen omdat iemand tweette. Ik heb al mijn boekentips van Annelies Moons, behalve Nevermore, dat heb ik zelf ontdekt. En toen dacht ik, dat moet ik wel, want als die mijn smaak heeft. En daarom ben ik het beginnen lezen. Het is echt heel goed.
Oké,
tof.
Ik
vroeg me af, is het dan nu enkel in het Engels verkrijgbaar of ook al in het Nederlands?
Ja, de eerste twee zijn ook al vertaald. Ja,
en wat is dan de Nederlandstalige titel?
Ook Nevermore.
En het eerste boek heet dus Morgan Crow en het Wondergenootschap. Ja, dat is het.
Ah, ja. En dan de tweede is Woendersmit, denk ik. Ik denk dat in Nederlands ook.
Oké.
In je mail met je top 5 vermeld je ook dat je heel graag toch ook even Sjoerd Kuiper met Bizar een shout-out wou geven.
Ja, want dus ik lees heel graag jeugdboeken. Mijn absolute altijd favoriet is nog altijd Lampje, van een paar jaar geleden.
Ik heb hem ook net gelezen.
Ah.
Ja, ik vond hem ook schitterend.
Ah, heel goed.
Ja.
Ja, dat is echt... iedereen die er binnenkomt, wil ik gewoon een lampje naar zijn hoofd gooien. Daar komt op neer. Daarom ben ik misschien met een boekenwinkel begonnen. Maar Bizar, dat gaf mijn boekhandelaar mij. Die zei, Annelies, je moet dat lezen, want het is zoals Lampje. Het is niet zoals Lampje, maar het is wel heel goed. Ja, moet ik daar nog iets over zeggen? Het is een cover die niet aanspreekt.
Dus je moet voorbij de cover kijken.
En het gaat over een meisje die niet meer, die haar psychiater vindt dat ze te veel leest. En dat ze daardoor te weinig met mensen in contact komt. Dus ze mag 3 maanden niet lezen. En dus begint ze te schrijven. En dat is dan het boek dat je krijgt. En okay. Zij is mega slim omdat ze zoveel leest, heeft in een woordenschat. Zeer onrealistisch, maar wel heel fijn om te lezen.
Oké. Okay. Ja. Kijk, voilà, de jeugdliteratuur. Ja. Kunnen we het ook in duiken.
Zeker.
Voilà. Dat was al nummer 4. Hoho, het wordt hier spannend. Moeten we dan net zoals in de hitlijsten bij nummer 1 een recap doen? Ja, ja. Zo. Even terug.
Een overzicht.
Ja. Nummer 3. Dan gaan we even naar Nederland, want we gaan over naar het boek Na Matthias.
Ja, klopt.
Ah, ja.
Op nummer 3 heb ik Na Matthias gezet. Dat heb ik in het voorjaar, denk ik, gelezen. Het is niet zo'n dik boek. Het is dus ook heel snel uit. Maar het is eigenlijk een soort van mozaïekroman. Maar ik vond het uitgangspunt zo mooi, want het gaat dus over het leven na Matthias.
Ja, Matthias is er niet meer.
Nee, voilà. In het begin zei ik ook altijd Matthias, maar dus blijkbaar is het Matthias, want het is Nederlands. Dus Matthias is overleden en je krijgt dan het verhaal te horen vanuit het perspectief van verschillende personages die dicht bij Matthias stonden of die er op het eerste zicht zelfs totaal niks mee te maken hebben. Dus dat vind ik altijd heel interessant in een boek, als verhaallijnen zich kruisen. En als je zo merkt van dat bepaalde details terugkomen of zo van... Ja, op een duur zit je zo te wachten totdat het moment komt van... Ah ja, hier zit het aanknopingspunt of hier. Dat is de link bij Matthias. Ik vond dat boek heel goed ineen zat. Mm-hmm. Het is kort maar krachtig, zal ik maar zeggen. Het is niet lang, er is niks overbodigs aan. Het is een mooi verhaal. En ook aangrijpend. En ik denk, het is ook zo een soort van interessante vraag om zelf over na te denken. Zo van, als je er niet meer bent, welk effect heeft dat op andere mensen? Mm-hmm. Mensen die dicht bij je staan, maar ook mensen die super veraf van je staan of met wie dat je zelfs nog niet in contact zijn gekomen. Ja, dus ik vond dat heel goed bedacht, het zit goed in elkaar.
Ja, ik heb dat ook echt heel graag gelezen.
Ja.
Ik vond dat ook echt een supermooi uitgangspunt.
Mm-hmm. Ja.
Na Matthias van Peter Zanting, wat de schrijver nog
niet
vermeld.
Ja, en ik vind dat ook fijn, omdat hij is journalist ook. En ik vond die zijn manier van schrijven, sommige mensen zijn daar minder voor, maar ik vond dat heel, zoals je zegt ook, daar is niks te veel aan. Die schrijft ook veel over muziek.
Mm-hmm.
En
ja.
Dus die zet zo zijn sfeer met muziek.
Dat was ik zelf al vergeten.
Playlist zit er ook bij, zeker.
Dat,
je kan ook,
dat vond ik ook nog een grote meerwaarde aan het boek. Zeker, er zat een playlist bij die dan ook heel veel te maken heeft met de verhaallijn.
Ja.
Maar het is al eventjes geleden, dus ik was het al totaal vergeten.
En ik vond dat
vergeten.
Fijn dat hij die in plaats van dan poëtische omschrijvingen te doen, had hij dan een nummer daarbij, waardoor ik vond dat op een heel mooie...
Want dankzij die playlist ben ik ook naar Dead Cab for Cutie beginnen luisteren. Dat is eigenlijk een band die al heel mijn leven zo
die er is.
Aan mij voorbij was gegaan, maar die ik ontdekt heb eigenlijk. En echt naar ben beginnen luisteren door dat boek. Dus ook daarvoor bedankt, Peter Zanting.
Voilà. Nou, Matthias. Ik heb gekozen voor... Wonder boven wonder, normale mensen van Sally Rooney.
Verrassend.
Dankzij het gesprek van Annelies met Bent van Looy was het zeker, in de Culture Club. Ja. En een paar dagen later kwam jij ermee thuis, denk ik, met het boek gekocht.
Ja, dat is juist.
Ik vind Sally Rooney, want we moeten misschien even over haar hebben, want ze zit nu al twee, drie jaar gepubliceerd schrijver, zal ik maar zeggen. Ik denk 2017 gesprek met vrienden. Maar ik vind het een fantastische schrijfster. Ze heeft een unieke stijl die zoals je daarnet zei, die op een ongelooflijk gedetailleerde manier kan omgaan met dingen die wij heel normaal vinden. Ik ga even Bart Moejaert citeren, dat mag altijd in een boekenprogramma. Hè. Normale mensen gaat over min of meer normale mensen, maar Rooney slaagt er op een geweldige manier in om ze buitengewoon en onvergetelijk te maken door net een relatie die we allemaal kennen tussen een jongen en een meisje. Maar om dat zo uit te puren, zo te gaan beschrijven, dat zo mooi wordt, tegelijkertijd ook pijn doet op een bepaalde manier, hè, want het loopt niet
en
zoals het
moet lopen.
En je denkt
altijd, nee, zeg dat gewoon. Kom aan.
Dat. Maar dan, ik vind het fantastisch. Ik vind ook dat het, wat ik ook heel leuk vind, is dat, dat ze intelligentie niet schuwt in haar boeken. Hè? Dus de mensen die ze opvoert zijn altijd heel slim. Hè? In gesprek met vrienden is dat nog meer, vind ik, dan normale mensen.
Ja.
Hè, de gesprekken onder zijn de vrienden.
Ze is ook heel cool.
Ja, zo heel cool en intelligent, maar ik hou daar wel van. Ik vind dat wel tof. Het is zo'n beetje wat, wat Aaron Sorkin ook altijd doet in zijn tv-series en waar soms een beetje op wordt neergekeken. Mm-hmm. Maar wat, wat ik wel echt heel tof vind om, om te lezen en wat, wat, wat een leuk uitgangspunt is. Mm-hmm. Ja, ik... Ik vind het fantastisch geschreven en ik ben heel benieuwd wat ze nog gaat maken. Want, want...
Wat een druk ook nu.
Ja, ja. Natuurlijk, die druk was er misschien al na gesprekken met vrienden. En dan is ze een jaar later al met,
ja, ja.
met normale
ja, dat is
mensen.
Wie weet, wat doet ze dan nu? Ja, ja.
Wordt ook, BBC gaat er ook een reeks van maken van normale mensen.
Dat is ook spannend.
Ja, een reeks amai, ook, wat ik me dan afvraag. Van,
ja, want, want heel veel zit in de hoofden. Hè, dus...
ja, ja, er gebeurt niet veel. Hè. Nee, in gesprek met vrienden nog minder, vind ik. Dat is een beetje mijn, waar ik normale mensen beter vond. Ik vind normale mensen vind ik die tijdsprongen wel heel, heel leuk. En die maken het heel interessant, omdat...
Omdat ja, die dynamiek heel de tijd wisselt.
Ja, tijd doet iets met een relatie. Ja. Als je elkaar een paar jaar niet ziet, of op een bepaalde manier maar af en toe ziet, en dat, dat doet iets. Dus ik ben zeer, zeer benieuwd wat Sally Rooney nog gaat schrijven. Ja,
ja, ja. Ik ook.
Fantastisch boek. Annelies, jij koos voor Josephine Dalemans, hoofdredactrice van Charlie Magazine. Die heeft nu ook een boek uit, De Naakte Waarheid.
Ja.
Een boek over vrouw zijn, mag ik dat zo zeggen?
Ja. Ja, over vrouw zijn, over wat een vrouw moet zijn, wilt zijn, kan zijn. Het gaat eigenlijk heel erg... Ze heeft alles... zijn allemaal verschillende hoofdstukken die over verschillende lichaamsdelen gaan. Dus van voeten tot huid, tot haar, tot lichaam in zijn geheel. En het gaat ook heel erg over hoe al die dingen die daar dan van gevonden worden, waar die zijn ontstaan en wie die heeft uitgevonden. Om een voorbeeld te geven, op een moment gaat het over celluliet. Celluliet was geen ding, was geen ziekte, tot een cosmetica-bedrijf meer omzet wilt en denkt, ah, wacht, dan kunnen we daar crèmetjes voor verkopen. Dat is heel vaak, hè, met cosmetica-wereld praat u iets aan en gaat u dan de oplossing verkopen. Mm-hmm. Maar om dat zo naast elkaar te zien, ik had zoiets, ik had dat boek 10 jaar geleden willen lezen. Mm-hmm. Ik zou het echt ook aan alle 17 jaar of zelfs nog jonger vrouwen willen aanraden en gewoon zelfs cadeau doen als ze het vijfde middelbaar ingaan. Omdat het zegt zo helder waarom we zo onzeker zijn en waarom we zo gewoon zoveel moeite hebben om ons aan te kleden 's ochtends en ons daar dan nog redelijk goed bij te voelen. Mm-hmm. En ik vond het ook verbazend dat er zo'n boek nog niet was. Dat echt gaat over waarom dragen wij hoge hakken en gewoon alles. En ik vond dat zo verhelderend. En zij schrijft met zoveel humor. Zeer belangrijk als het over zo'n dingen gaat. Ze is ook wel een beetje mijn idool. Dus ja, ik vind dat echt een heel belangrijk boek. Mm-hmm. Ja, en ik heb daar heel veel van bijgeleerd. Terwijl je denkt, ik ben al 30 jaar vrouw. Ik zou toch van die dingen toch al 80% moeten weten. En dat was echt niet. Dat was echt...
Toevallig ook weer een boek dat op mijn nachtkastje ligt. Allee, of bij wijze van spreken, een van de volgende boeken is dat ik graag zou willen lezen. Ik heb het thuis liggen, dus ik ben zelf ook super benieuwd.
Ja, het is echt... Het toont gewoon dat heel veel dingen denk je dat die bij jezelf liggen en dat jij onzeker bent. Terwijl zij toont heel goed aan dat het de wereld is die je onzeker maakt. Ik heb het ook aan Niels doen lezen, omdat ik wou weten wat een man ervan zou vinden.
Dat wou ik vragen, want je raadt het aan 17-jarige meisjes, raadt het ook aan dan...
Ja, die jongens moeten al iets ouder zijn,
denk ik. Of gewoon mannen in het algemeen?
Ja, omdat het... je gaat nooit meer, denk ik, ongeduldig worden als je vrouw nog altijd niet klaar is als je moet vertrekken. Omdat het echt... Niels zei achteraf, als we ooit aan kinderen beginnen, hoop ik dat we een jongen hebben. En dat is tegelijk heel triest en heel grappig. Mm-hmm. Omdat hem gewoon... En nog meer... Wij praten daar sowieso wel veel over, maar dat hem nog meer beseft hoeveel moeilijker het toch is... En Josephine Dalemans, ze ontkent niet dat er ook op mannen wel een soort druk ligt en dat er ook mannen in reclame, dat ook wel een ding is, maar dat voor vrouwen toch nog wel echt een heel groot verschil is. Dus ik vind eigenlijk, misschien is het wel gewoon voor iedereen belangrijk, maar ik denk niet dat elke man het zal willen lezen.
Josephine Dalemans was, denk ik, 2 of 3 weken geleden in Touché bij Vriend de Sage.
Ja.
Fantastisch gesprek. Ja, heel goed gesprek, goed. Waarin een aantal dingen echt al aan bod komen en waardoor je... Ook zin krijgt of noodzaak ontdekt van ik moet dat boek ook lezen. En ze vertelde meer, denk ik, over het ontharen van oksels en benen, dat eigenlijk gewoon komt omdat Gillette dacht van we moeten onze markt vergroten, we moeten meer winst maken. En bam.
Ja, En wat zij heel goed ook in dat gesprek zei, vond ik, dat okselhaar nu, dat kan wel. Je ziet dat terug meer. Ook op mijn Facebook heb ik zowel reclame van mensen, maar als het dan over deodorant gaat, dat er toch ineens haar te zien is. Maar het is altijd een statement. Mm-hmm. En het boek gaat eigenlijk vooral over hoeveel energie en tijd dat je er als vrouw aan verliest om met al die dingen om te gaan. Of je ze dan doet of niet. Hè, want als het over haar gaat, zie je ook als je reclame hebt voor scheermesjes voor vrouwen, daar is nooit haar.
Dat is echt
dus,
waar.
Dus ook waar die al geweest zijn met hun scheermes, waar ze nog moeten zijn met hun scheermes, staat ook geen haar.
Maar dat is toch iets wat je niet beseft, totdat iemand u daarop wijst.
Dat, dat is net als er reclame is voor maandverband, dat ook zo blauwe, liquide toestanden zijn. En
inderdaad,
dat er nog nooit iemand
je denkt, wat is dat eigenlijk? Ja. Dat is een soort van rare gel.
Super raar. Ja. Super raar. En dus dat soort dingen zitten erin. En het toont gewoon heel erg hoe onze maatschappij. En eens dat je er bewust wordt van die dingen, zijn ook minder vatbaar. En dat is misschien het belangrijkste. Als ik nu op een bushalte een of andere gefotoshopt model zie, ik heb niet meer de nood om mij daarmee te vergelijken, want ik weet dat het niet vergelijkbaar is, omdat het gewoon niet echt is. En daarom dat ik dat ook wel echt belangrijk vind, om dat soort boeken, maar ook ik volg ook wel heel bewust een aantal Instagrams wel en niet, omdat ik ook gewoon dat realistischer beeld wil. En dat we daar nu, dat is het voordeel van social media, hebben we daar wel meer macht in dan vroeger. Door bepaalde mensen wel en niet te volgen, kun je wel je eigen wereldbeeld een beetje scheppen, als je daar wat bewust van
bent. Ja, dat klopt, maar het blijft toch moeilijk, hè? En langs de andere kant kan het ook een valkuil zijn, denk ik, zeker voor jongere vrouwen of meisjes. Omdat je dan net die bubbel hebt van onrealistische verwachtingen.
Ja, het is, ik denk, als je bewust wordt van dat die zeer onrealistisch zijn. Op Antwerpen-Zuid, een van de dingen die hier zeer entertainend is, is dat hier mensen influencers foto's komen pakken, omdat dat een fotogenieke wijk is. Dus dan zie je soms hoe dat die 25 minuten lang op een zebrapad staan om ene foto te hebben. En dan zo 18 keer hun haar en dan nog eens bijschminken en nog eens. Dus, en daar zou ik denk ik minder bewust van zijn als ik niet daar zo mee bezig was. Dan zou ik denken, die zijn foto's aan het pakken, maar nu denk ik, amai. Dus 25 minuten, hoe lang is die al bezig? Dus dan komt er wel een soort tot rust dat je denkt, dan moet ik zo niet zijn. Dan gaan mijn foto's nooit zo goed zijn, want ik ga nooit 25 minuten op een zebrapad staan. Daar kom ik dan op neer.
Om in de touché-wereld te blijven, Halina Rijn was deze zondag de gast. Ook fantastisch. Ik denk dat er trouwens bij aansluit, die zo'n sterke vrouw nu de omschakeling maakt als regisseur, maar die zegt van, ik stop als actrice, want ik kan het niet meer aan. Je bent je constant als vrouw, toch ben je daarmee bezig. Want ze heeft ook botox gedaan bijvoorbeeld, en dan wordt de vraag gesteld, waarom? Je bent zo'n sterke vrouw, je staat zo in het leven, je bent zo succesvol, maar de druk of het idee, het gaat zelfs niet over mensen die zeggen van je moet dat doen, maar gewoon over jezelf. En ze vertelt dan over dat ze in toneelstukken vaak naakt moet gaan. En dan denkt ze, ik ga daar naakt staan voor zoveel mensen. Ik moet toch er goed uitzien. Dus je moet eigenlijk luisteren naar het gesprek. Zij kan het veel beter uitleggen.
Maar dat is het, omdat het in je eigen hoofd zit, denk je het is mijn fout. Maar dat is het echt niet. Ik heb heel vaak ook gedacht, bij Radio 1, dat is dan nog radio. Maar dan dacht ik, ik ging soms kijken op dan zo de sociale media van Radio 1 en dan dacht ik, maar ik sta daar wel echt weinig op. Is dat dan omdat ik lelijker ben dan de andere presentatrice? Terwijl, ik maak radio, hè, dat maakt geen hol uit hoe dat ik eruit zie. Maar dat is wel omdat dat zo in je hoofd zit en dan zou ik dan toch geschminkt naar het werk gaan, terwijl het is nog altijd raar. Allee, dus dat komt zo, omdat het dan media is, wordt dat zo'n ding.
Ja, en dat is dan ook weer, denk ik, door sociale media wordt dat nog versterkt. Hè? Want er is ook content nodig voor de sociale media natuurlijk. En dat gebeurt wel vaak in beeldvorm.
Ja,
denk
ja,
ik dan.
Ja, zeker. Ja. En dan denk ik ook, maar nu hebben ze een foto van alleen mijn hoofd. Is dat dan omdat ze mij te dik vinden? Allee, maar ik denk ook net omdat dat... Het is door bewust te zijn dat het de maatschappij is die dat doet voor een stuk, kunnen er zelf in je hoofd wel rust in creëren. Mm. De maatschappij veranderen, dat kunnen we met z'n allen misschien een klein beetje, maar je kunt eigenlijk alleen dan zelf proberen er zelf rustiger in te worden en minder.
Oké. Dus dan wordt het toch wel een mindshift.
De naakte waarheid van Josephine Dalemans op alle leeslijsten zetten van de middelbare scholen. Zo, de zesde leerjaar, denk ik.
Zeker.
Middelbaar.
Als je een petekind hebt of een nichtje of een ding, je doet het allemaal een kerstboom.
Oké. Nummer 2. Het wordt nu helemaal spannend hier in de boekbar te Antwerpen. We gaan even naar Italië, naar Paolo Giordano, De hemel verslinde, Lisbeth.
Dat is die van de priemgetallen, hè?
Ja.
Dat is die van de priemgetallen, want inderdaad...
Derde gelezen dit jaar, trouwens.
Dat is juist. Ja, nee, ik niet. De eenzaamheid van de priemgetallen heb ik al heel lang geleden gelezen. En dit jaar dan De Hemel Verslinden. Ja, ik was daar helemaal weg van.
Ik getwijfeld dat er bijna in gezeten.
Ja, ik was weg van dat boek. Het is ook weer, het is geen dun boek. Het is ook weer een lijvig boek. Maar wat ik er zo fijn aan vond, was dat het is een soort, bijna een soort van epos. Het is heel, het overspant heel veel jaren. Het is een verhaal dat zich afspeelt in Italië. In het begin kom je zo helemaal in die sfeer van zo in die Italiaanse velden, zo van die landhuizen. En, het begint ook, denk ik, als het hoofdpersonage op vakantie gaat. Ja. Ze gaat elke zomer naar een vakantiehuis en in de buurt is er dan een huis waar drie jongens wonen en zij raakt dan met hen bevriend. En dan uiteindelijk ja, gaan zij de rest van hun leven lang met elkaar te maken hebben. Ze krijgt dan een relatie met een van de twee jongens. Ja, en er zit heel veel tragiek in dat boek ook. Het is op bepaalde momenten best zwaar en best ja, heel, heftig, heel droevig, ook heftig. Ja. Maar op het einde dan ook zo mooi en... ja, dit was een soort van verhaal dat mij op een bepaalde manier ook wel wat deed denken aan Een Klein Leven. Ja, dat is natuurlijk het boek van een paar jaar geleden.
Dus wel echt heftig dan.
Dat is niet zo heftig, zo heftig op die manier, maar wel... ja, het is...
Het is... Dat is het ding, want veel mensen hebben iets tegen dikke boeken. Denken, oh, zo'n dik boek, maar... Het ding is met een dik boek... En, want eigenlijk, dat boek gaat over het meisje, het hoofdpersonage eigenlijk... Als ik, ja, dat ja, volg je ja, ja, eigenlijk. Mm-hmm. En dat gaat dan 700 bladzijden over dat meisje. Je kent dat meisje dan tegen ja, dat. Ja. Die, door en door. Je hebt meegemaakt wat dat zij meemaakt.
Voilà,
die
ja,
afwijzing,
dat is
die tragiek.
Ja.
En dan... Dat is dan je vriendin geworden. Net zoals ja, ja, in Klein Leven, de Jude...
In je hart zit.
En je denkt... Allee! En dat is wat ik... Als ik dan dat boek...
Dat is waar. Ja.
Daar gaat het over,
al
vind ik.
Gaat er, denk ik, niet snel nog een boek zijn dat mij zo gaat pakken als Een Klein Leven. Allee, het is een favoriet geweest natuurlijk van velen, maar ik vind dat wel heel terecht. Mm-hmm. Dat is een boek waar ik andere boeken blijf aan afmeten. Dat is ook eigenlijk het enige boek in heel mijn leven waar ik al ooit bij gehuild heb.
Ah ja, ik wil wel heel snel.
En, ja, wel, bij boeken, ik dus niet zo snel. Dat is vreemd. Mm. Ik kan daar wel heel erg door geraakt zijn, maar zo echt huilen, dat heb ik alleen nog maar gedaan bij Een Klein Leven. Dus inderdaad, zo snijdend is het niet, dit boek. Maar het is toch ook wel... Er komt ook wel een problematiek in aan bod.
Ja, een waanzinnig interessante verhouding, hè? Die drie jongens, dat ene meisje, er gebeurt van alles. Dat is super interessant, super... Spannend ook, want wat is er dan gebeurd? Er zit veel mysterie in, van er is iets gebeurd, maar je weet niet waar. En
ja,
de tijdsprongen ook, je gaat ook heel dat leven mee. Ja, fantastisch.
Dus als je inderdaad op zoek bent naar een boek waarbij je echt zo in het hoofdpersonage wil investeren en dat wil leren kennen en daar een tijd lang mee op pad wil gaan, zal ik maar zeggen, dan is dit wel echt een boek dat je moet lezen, vind ik persoonlijk.
Ja.
Op zich toch super tof om zo... Tijd investeren in een personage. Ja? Als idee, ik vind, nu even bij stilstaan, als idee is dat toch fantastisch.
Ja, ja, ja. Ja, en dan kun je die personages ook echt missen. Hè?
Ja.
En dat heb je bij dunnere boeken minder snel.
Ja.
Dus
ja,
dan moet het al heel, heel krachtig zijn als personage om dan even goed gemist te worden. Ja, nee, zeker. Ah, ik ben benieuwd dan. Dan moet ik het toch eens terug hoger op mijn lijst zetten.
ik zou het zeker aanraden om je er toch eens aan te wagen.
Ik heb gekozen, mijn nummer 2 heeft echt in de balans gelegen met mijn nummer 1, maar daarover later meer. Ik heb gekozen voor Leerschool van Tara Westover.
Oh,
ja, in het Engels, Educated heet het in het Engels. Ja. Vind ik nog een betere titel, want Leerschool klinkt zo
ja, Leerschool, bizar. Ik vind dat een vreselijke titel.
Je kunt daar eigenlijk niks aan vastknopen, maar het gaat dus eigenlijk over... het is een autobiografisch boek over Tara Westover, die opgroeit in een heel streng mormoons gezin en eigenlijk weggehouden wordt van school. Ze leert niet, ze moet werken in het bedrijfje of... Ja,
op de schroothoop.
Ja, op de schroothoop van haar vader, waar dan ook vreselijke dingen gebeuren. Waarin,
zeer onveilig.
Zeer onveilig, waarin ze schrammen en ze wondes krijgt tot en met, maar ze geloven niet in dokters en zo verder. Maar ze slaagt er dan toch in om daar deels uit te breken en zich toch te leren lezen en schrijven en grammatica bij te brengen. En dan vertrekt haar reis eigenlijk en ontdekt ze dat er een andere wereld is en dat er een breuk met de familie eigenlijk niet te mijden is. Ik vond dat een fantastisch geschreven boek, dat als eerste. Ik vond het echt goed geschreven. Maar twee, vond ik het inzicht over... Want dat is een bazaal inzicht, hè, maar als je... Er zit een fantastische scène in waarin dat er gesproken wordt over de Holocaust. Als ze op de unief zit, denk ik, haar eerste les of tweede les. Mm-hmm. En dat ze haar hand opsteekt en vraagt, wat is de Holocaust, meneer? Mm-hmm. En dat die man, die leerkracht, zegt, wat zit jij nu met mij aan het lachen of zo? Die begrijpt dat en die wordt zelfs kwaad. Maar dat is... Ik vond dat een gigantisch inzicht om te beseffen dat als je mensen niet opleidt, of als je ze niet naar school zet, of als je niet die, of als je die uit je maatschappij zet op een bepaalde manier, dan begrijpen die fundamentele principes van onze samenleving niet. Mm-hmm. Of dan spring je met twee woorden al mijlen te ver voor die mensen, of voor zo iemand. En dat legt dat zo mooi bloot, en dan dat gekoppeld aan gewoon het feit dat er de soort van loyaliteitsband die je hebt als kind met je ouders, die is gigantisch moeilijk voor haar, want ze komt op het punt dat ze die moet doorbreken, of wat moet ze ermee doen, want elke keer als ze terugkomt is het miserie, de relatie met haar broer. Ik vond Laura Ha is een waanzinnig verhaal, maar dit is het ook echt een waanzinnig verhaal waarvan ik je afvraag, kan dit echt zijn?
Ja, want dat van de Holocaust is mij mega hard bijgebleven toen ook. Maar het absurde, want ik had hetzelfde idee als jij. En dan daarna las ik de biografie van Trevor Noah, Zuid-Afrikaanse Daily Show presentator. En dan besefte ik, maar dat is ook een heel westers idee om dat alleen over de Holocaust te hebben. Want Trevor Noah die vertelt het verhaal in zijn biografie dat zij zelfs een breakdance groepje. En een van zijn vrienden heette Hitler. Want ze dachten, de ouders hadden gedacht, dat is een westerse naam en westerse namen zijn voor aanzien en ze hadden dat ergens vaak gehoord, dus hadden ze die Hitler genoemd. Waarop ze op een bepaald moment naar een Joodse school gaan en beginnen te breakdansen en allemaal go Hitler beginnen roepen als die mens begint te breakdansen, want dat is wat je doet bij breakdansen.
Oh, wow.
Om dan te beseffen, en dan maken zij de referentie, dat is zoals Leopold in Congo. En dan heb ik zo dan was er nog een domino bij mij. Ja. Dat ik dan dacht, oké, dus dat is ten eerste dat, we moeten mensen opleiden. En ook, hoe raar zijn wij opgeleid dat wij dat helemaal omgekeerd zien en dat niet in verband zullen brengen met Leopold en dat in Zuid-Afrika niet bekend... Want bij ons, je kunt je niet voorstellen dat iemand dat niet weet, maar je kunt het op verschillende manieren niet weten.
Mm-hmm. Ja, want ze gaat dan ook op dat is inderdaad in het feit dat je zo... Je moet passen in het, de maatschappij dat je zit. Hè. Ze kent de westerse cultuur eigenlijk niet. Mm-hmm. En daar loopt het op fout. Ze gaat op een gegeven moment op kot en dan ruimt ze niet op. Of ze begrijpt dan niet hoe dat werkt, zo op kot gaan. En ze ruimt dan niet op, ze is dan heel vuil. En dan zorgt dat voor conflicten en dat soort dingen. Ja, ik vond een heel straf boek. Zal me nog lang blij blijven.
Vooral dat ze het ook zelf heeft neergeschreven. Hè?
Mm-hmm. Ja,
dat op zich... Allee, is wel...
En met zo'n helderheid.
Voilà, ja. Dat je dan ook nog het talent hebt om zo te schrijven. Mm-hmm. Terwijl dat... Ja, als je denkt aan bijvoorbeeld heel de nature-nurture-discussie. Allee, als je van kleins af aan niet gestimuleerd wordt om te schrijven of om te lezen of om daarmee bezig te zijn. En dan alsnog je zo kunt ontwikkelen. Mm-hmm. Dat op zich is eigenlijk al een zot...
Ja, het toont veel over de veerkracht.
Ja, en dat is eigenlijk al een ongelooflijke casus ook om verder te bestuderen vanuit dat opzicht. Mm-hmm, ja. Want dat is niet wat je zou verwachten.
Nee, dat is waar.
Ja. Heel goed. Lezen.
Ja. Ja, want raar, dat verkoopt hier niet. En meestal, als ik zo enthousiast ben over een boek, dan lukt mij dat wel. Maar dat is toch ook misschien door de cover of door dan de vertaling van die titel.
Leerschool is het, ja.
Het klinkt inderdaad niet zo uitnodigend.
Nee, en ik heb er al eens een briefje opgelegd van laat u niet afschrikken, het is echt heel goed. Maar ik weet niet, schrik toch een aantal mensen dan. Mm-hmm. Ja,
onterecht.
Extra hard aanraden.
Voilà. Klanten van de Boegbar, koop het de volgende keer.
Annelies, jouw nummer 2
gaat
naar Chimamanda Ngozi Adichie. En daar, dat is de schrijfster. En het boek is Half of a Yellow Sun.
Ja.
Enkel in het Engels te lezen, als ik bol.com mag geloven.
Vertaald naar een halve gele zon, denk ik. Ik denk, het staat daar niet.
Kijk, bol.com mag je dus niet geloven.
Nee, ik denk dat ze allemaal vertaald zijn. Ja, het staat er.
Het is een boek uit 2007, dus al enige jaren op de teller. En het gaat eigenlijk over onafhankelijkheid in Nigeria, onder meer. Allee, dus die strijd gaat over de... Wacht, ik heb het hier ergens opgeschreven. Over een oorlog die plaatsvindt op dat moment in Afrika. De Biafran War.
Ja.
En dus daar spelen zich een aantal verhaallijnen af.
Ja. Ik wou, want ik heb eigenlijk 2 boeken van haar gelezen. Ze heeft er 4 ondertussen. 2 vorig jaar gelezen, 2 dit jaar gelezen. En ik heb nog nooit van een schrijfster zo alles goed gevonden. Mm-hmm. Ik heb dan deze gekozen omdat de andere kortverhalen zijn die ook zeer goed zijn. Maar ik wou dan toch een roman. Omdat het, dus het eerste boek dat ik van haar gelezen heb is Americana. Het gaat over een Nigeriaanse vrouw die naar Amerika verhuist. Waardoor we een beetje hebben waar we het daarnet over hadden. Je hebt en het westerse perspectief in dat boek, en dan het Nigeriaanse.
Maar we zitten wel in fictie.
In fictie, ja, 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 ja. Maar zij is wel zelf een Nigeriaanse die in Amerika, ja, in Engeland. Dus krijg je eigenlijk een heel toegankelijke, of een hele mooie toegang tot Nigeria en tot Afrika, waar ik tot op dat moment eigenlijk heel weinig had over gelezen en weinig schrijvers vandaar.
Als ik het zo hoor, dan denk ik van, oei, welke oorlog?
Ja,
allee, dat is,
exact.
Dat is heel, heel erg natuurlijk, maar ik weet daar ook heel weinig over.
Ja,
allee,
wij weten niks
dat
over
meer
Afrika.
En meer.
Ja.
Nee.
Nee, echt, het enige beeld dat wij van Afrika ooit gezien hebben gekregen als kinderen is ook als er opgeroepen werd om geld te geven. Dus dat is het enige Afrika dat in ons hoofd
zit. Ja, en vroeger het Afrika Museum in Tervuren. Dat zit zo wat in mijn collectief geheugen.
En dat is echt een gemis. Dat is echt, want het leuke aan hoe zij schrijft is dat zij, omdat zij zelf... Engels is echt een tweede taal, dus iedereen spreekt mega goed Engels, maar wel met een Nigeriaans accent, maar dat is hun Engels. Waardoor als zij in Amerika terechtkomt, krijgt ze heel veel commentaar van... Amai, jij spreekt goed Engels, terwijl die is opgegroeid met dat Engels. Maar omdat dat anders klinkt, zien mensen dat niet als gewoon Engels. Maar dat zit ook doorspekt met andere woorden, uit haar moedertaal. En dat maakt dat zo leeft, hoe die schrijft. En dat zo... Ja, dat krijgt iets heel sprankelend. En dus het goede was dat door Americana had ik die makkelijk een toegang tot Nigeria, omdat ze daar allebei in zaten. En de andere boeken gaan dan enkel over Nigeria.
Je hebt ze in het Engels gelezen?
Ja, ja. Want blijkbaar is de Nederlandse vertaling van Americana de slechtste vertaling ter wereld van een boek, want het woord live muziek wordt vertaald als levende muziek.
Okay.
Oei.
Dus niet doen in Nederlands. Nee. De
hoe
andere
kan
weet
dat?
Ik niet. Ja, ik vond dat echt triest dat ik dat hoorde, want ja, ik heb hem wel nog in huis, maar ik ga hem niet meer terug. Maar omdat ik vind dat iedereen het boek wel gelezen moet hebben, omdat het gaat dus ook, zeker Americana gaat over, en ze verhuisden naar Amerika en ineens krijgen woorden als dik en zwart krijgen een heel andere betekenis. Mm. En dan leggen ze echt zoveel over Amerika, dat super, ja, dat is echt, dat is ook zo'n dat verplicht zou moeten zijn voor iedereen. Maar dus sindsdien is ze eigenlijk mijn favoriete schrijfster en wou ik dus sowieso ook Half of a Yellow Sun, omdat dat ook die personages, zij is een van de mensen die erin slaagt om mij heel dicht bij personages te brengen, ook al is het boek niet dik. Geruikt dat land bijna. Dat zijn zo'n clichés. Maar ook, ik ben echt gaan opzoeken ook van Nigeriaans eten, welke kruiden zitten daarin, zodat ik dat kon ruiken bijna. Dat ik wist waarover het ging. En dat ik, dus op een hele mooie manier, want het is niet dat zij uitlegt hoe die samenleving werkt, maar je hebt dan een soort patsers die zo wat corrupte dingen doen, maar die dan... En zoals je die overal ook hebt, dat ik denk soms hier zie ik ze ook 80 in de straat rijden in het centrum van Antwerpen, en dan denk ik, ah, dat is dat soort figuur. En je legt banden waar je nog nooit op die manier naar Afrika hebt gekeken. En dat is gewoon heel verhelderend. En gewoon, ja, ik ben altijd zo mee met wat er gebeurt en wie en wat ze zeggen en wat ze voelen.
Mm-hmm. Ja, interessant.
Het is een heftig boek, want ja, het gaat over de Nigeriaanse onafhankelijkheid, maar ook over gewoon Afrika in een bredere zin, als ik het hier lees, over het einde van het kolonialisme, over klassen, over ras. En dan allemaal in als die vreselijke oorlog, waar ik niets van weet, ik lees hier gewoon af van een bladje.
Ja, maar die is echt... Ook, dat is ook waar het daar dan net over ging. Wij kennen alleen als vreselijke oorlog, dan denken wij aan de oorlogen hier, aan Wereldoorlog 1 en 2, en de rest, daar hebben we het niet over. En dan, ja, ik vond dat ook echt beschaamd. Dat ik dan, Biafra, dat zo'n woord daar, dat woord nog nooit gehoord. Mm-hmm. Nog nooit.
Mm-hmm. Nee,
en
echt.
Nee, amai. En hoe er gevochten wordt en hoe dat dan ook gecommuniceerd wordt en hoe er gecommuniceerd wordt over die oorlog. Want als je mij zou zeggen, dit is een boek over de Nigeriaanse onafhankelijkheidsstrijd, ik zou dat nooit lezen. Want dan zou ik zeggen, ah, Niels gaat dat misschien willen, want die heeft geschiedenis gedaan. Ja. Maar je leert op zo'n toegankelijke manier bij, omdat dat via dat verhaal komt.
Je volgt een aantal personages die dan eigenlijk door die oorlog met elkaar in contact komen.
In contact, uit contact. Zijn die er nog? Waar zijn die?
Heftig.
Ja. Maar op een supermooie... Ja, ik kan daar weinig over... Adichie, dus je kunt ook, als je zegt van ik heb nog snel een boekje nodig, omdat ik aan mijn aantal boeken wil geraken. Ze heeft ook 2 non-fictie korte boekjes geschreven, waar ze ook TED-talks van heeft. We Should All Be Feminists is haar een bekendste.
Ja, daar heb ik ook al van gehoord. Is die niet gesampled in dat album van Beyoncé?
Voilà, zo heb ik ze ook leren kennen.
Nu zijn we er. Ja, amai. Voilà. Mijn Frank valt.
Ja.
Je wou, omdat als we dit boek vermelden, ook nog even Candace Carty-Williams met Queenie vermelden.
Ja.
Waarom?
Omdat Queenie is dan een mengeling van Amerikanen, waar ik het daarnet over had, en Bridget Jones Diaries.
Okay.
Dus dat is een iets lichtere versie, maar het gaat ook over een zwarte vrouw en over hoe die dan op Tinder zit, bijvoorbeeld. En ook met momenten wel heel heftig, maar zonder dat er een oorlog heftig als in we zijn 25 in deze samenleving heftig. Maar ik vond dat ook daar. We hebben gewoon zoveel witte personages al gehad. Mm-hmm.
Zoek je daar bewust naar? Naar zo schrijvers met kleur of diversiteit onder schrijvers?
Is dat iets in het begin wat je wel, maar nu, omdat ik ook meer
erin zit,
komen die dingen ook wel makkelijker tot bij mij. En zal ik er ook gewoon makkelijker. Omdat ik ook. Ik ben bijvoorbeeld de witte mannelijke schrijver als personage ben ik beu.
Ja.
Ik denk, dat heb ik nu al zoveel gelezen, dat zullen andere mensen wel doen, zal wel genoeg recensies krijgen in de krant. Dat hoef ik niet meer te doen. Dus ga ik daar wel naar op zoek. Ik ben wel heel benieuwd naar andere personages. En daar zie je nu zoveel vrouwen in boeken die we nog nooit gelezen hebben. Mm. En dat vind ik vind dat ongelooflijk. Er zijn al zoveel boeken, maar er zijn nog zoveel personages die we nog niet gezien hebben,
mm-hmm.
die echt origineel zijn. En daarom vond ik Queenie bijvoorbeeld ook een hele goeie. Omdat ik leer daar ook door op een betere manier naar mijn medemensen kijken. Want bijvoorbeeld, dat had ik nu wel al eens van iemand gehoord, dat zwarte mensen heel vaak zelfs niet de vraag krijgen, maar dat mensen gewoon aan hun haar komen, omdat die denken, ah ja, ik wil er eens aankomen, want dat is anders. Ja, terwijl, dat doet het niet, hè. Dat is absurd. En nee, dat die dat zoveel meemaken.
Ja, dat nummer van Solange ook, hè.
Ja, voilà. En nu, stilaan, beginnen we dat soort verhalen meer en meer te horen, waardoor we ook gewoon beter met elkaar gaan kunnen communiceren, dat niet iedereen dan nog tegen ons moet uitleggen. Maar ik ben zo blij dat dat nu zo wat in de mainstream ook begint te geraken. En dan ga ik daar ook zelf wel naar op zoek.
Mm-hmm. We zijn nu naar de Morning Show aan het kijken, de nieuwe Apple-reeks met Reese Witherspoon en Jennifer Aniston in de hoofdrollen. En eigenlijk als je daar echt objectief naar kijkt, zo scenario-matig, is dat eigenlijk niet zo'n heel goede reeks. Ik vind dat dat nog heel alle richtingen uitgaat. Maar ik vind het zo interessant dat de hoofdpersonages 2 vrouwen zijn, dat het enkel om hen draait en dat dat mannen enkel animatierandpersonages zijn. En tegelijkertijd vind ik dat zo interessant, omdat dat is echt, dat hebben we nog nooit gezien. Maar tegelijkertijd, inderdaad, stel ik me ook de vraag, hoe bizar is het dat ik een reeks goed vind, omdat de gender van de 2 hoofdpersonages iets is wat ik nog niet veel gezien heb.
Ja.
Dus het is zo heel dubbel gevoel dat ik daarbij heb.
Want ik zag ook achteraf, als ik mijn lijstje had gemaakt naar jullie, dat het allemaal vrouwen zijn in mijn lijstje. En dat heb ik niet bewust gedaan. Maar ik denk dat ik wel een van de weinigen ben die per ongeluk alleen maar vrouwen in een lijstje heeft.
Ja, dat is supergoed eigenlijk.
Per ongeluk alleen maar mannen. Dat is zoals mijn panel, hè. Er zal nooit per ongeluk alleen maar vrouwen in een panel van een debat zitten. Nee, er zitten 3 vrouwen in, omdat ze heel bewust hebben gedacht, we gaan 3 vrouwen zoeken.
Ja, dat is waar. Mm-hmm. Maar ja, hopelijk dat die visie er toch, dat onbewuste er toch meer en meer gaat insluipen.
Ja.
En ik denk wel dat we daar zeker naar op weg zijn.
Ik denk het ook.
Maar
denk
we hebben dat er nog wel eventjes te gaan.
Ja, en ik denk, want ik denk dat ik dan semi-bewust soms op zoek ga naar vrouwen, omdat er al heel veel mensen semi-onbewust niet op zoek gaan naar vrouwen en zelfs de vrouwen uitsluiten. Dus dan denk ik, dan kan er evengoed iemand zijn die het wel bewust erbij pakt en zeker ervoor gaat.
Mm. Ja, en laat de slinger maar vind ik persoonlijk, dat de slinger maar een beetje doorslaan op dat gebied.
Ja.
We hebben 200 al eeuwenlang witte mannen gelezen en als hoofdpersonage. Laat het nu maar eens een paar honderd jaar over de vrouwen, over de vrouwen, over kleur, mensen met kleur gaan. Ja. Denk ik dan.
Ja, graag.
Ik ben niet bang van de slinger die. Allee, ik ben niet bang, dat is niet zo. Ik vind dat niet erg dat die slinger.
Dit is gewoon interessant ook,
het is, om een ander perspectief te krijgen.
Want ik hoorde Kirsten Rupenian, die heeft een paar jaar geleden Cat Person geschreven. En dat was zo een kort verhaal van de New Yorker dat viraal is gegaan over een vrouw die op date gaat en eigenlijk wil ze niet helemaal. Dat was zo helemaal in de MeToo-sfeer. En ik moest die interviewen. En zij zei, volgens mij kunnen vrouwen beter personages verzinnen, omdat ze veel meer bezig zijn met wat mensen denken. Een vrouw is door de druk van de maatschappij, maar ook als je op straat iemand tegenkomt, je moet meteen inschatten als vrouw. Ja, als dan een man is en het is donker, dan moet je inschatten, oké, gaat hij vriendelijk zijn? Wat is deze? Iemand die mij aanspreekt op de trein, is dat vriendelijk, is dat niet? Is dat... Dus je bent zo heel de tijd eigenlijk aan het verzinnen als vrouw, dat dat heel natuurlijk komt voor veel vrouwen. Ja. En dat die daardoor een veel breder spectrum aan personages... En ik vond dat wel interessant dat hij dat zei.
Ik ben de meeste mensen deugen van Rutger Bregman aan het lezen. En daar gaat het ook over, om niet te lang te maken, maar een van onze belangrijkste evoluties is dat wij oogwit gekregen hebben tegenover onze voorgangers. En dat
zorgt
ervoor dat
we... oogwit?
Nee, apen en zo hebben dat niet.
Ah ja, nee, dat is waar.
En dat heeft ervoor gezorgd dat we reacties kunnen lezen, eigenlijk, dat we kunnen zien. Maar het blijkt nu, dat is een soort van empathie kunnen opwerken, maar wat blijkt nu, als je in een machtpositie zit, dan verlies je dat deels. Mm-hmm. Zo dat empathisch vermogen, hè, dat macht corrumpeert. En dat zou de reden zijn, omdat mannen meer in macht zitten, dat mannen ook minder dat kunnen. De vrouwelijke intuïtie.
Ja, het inschatten en het voelen.
Verzonnen,
en het, ja.
Maar dat komt eigenlijk, zegt Rutger Bregman in het boek, waar ik nog maar halfweg in ben. Dus misschien... komt er nog een stuk in dat zegt, dat was allemaal gelogen, maar dat weten we niet. Komt dat het daardoor zijn dat vrouwen daar gewoon beter in zijn, omdat mannen al veel langer en al vele jaren, en ook veel meer nog altijd, in machtspositie zitten.
Mm. Voilà. Ja, interessant.
Ja, onze podcast is best
ja, sorry, het thema. Hoeveel uur zijn we al bezig?
Maar het mag, we zitten aan 1 uur nu. Maar goed, we zitten ook aan nummer 1 nu.
Voilà, spannend. Het is het moment voor onze nummer 1 van 2019.
Lisbeth, ga jij de debatten open?
Ja, ik heb gekozen voor een vrouw, ook niet bewust, besef ik nu. Mijn boek van 2019 is eentje dat ik eigenlijk heel vlug in het jaar al heb gelezen. Het is Drift van Brechtje Hofstede.
Ah, ja. Heel goed. Jij werd geen fan.
Nee.
Oké, dan zullen wij er eventjes over babbelen.
Ja, zullen wij over Drift praten?
Ja, Drift. Het begint bij het hoofdpersonage. Ze is uit elkaar met haar vriend en ze dwaalt een beetje door Brussel. En ze heeft een paar bezittingen bij en ze is op zoek naar een manier, denk ik, om die breuk te beginnen te verwerken. En het speelt zich af in Brussel, wat ik al meteen super leuk vond, want ik hou heel erg van Brussel. Ik heb er ooit ook nog gewoond en ja, altijd als ik in Brussel ben of iets over Brussel lees, ik vind dat een heel fijne stad. En dat heeft ook zo'n soort van dualiteit. Het heeft zoiets heel rauw, iets heel ruw en tegelijkertijd is dat ook een heel mooie stad en dat vind ik daar wel heel tof aan. Mm-hmm. Dus dat is ook... Dat zie ik ook zo'n beetje terug in het boek. Het heeft ook iets heel mooi, het heeft ook iets heel ruw. En wat ik dan ook schitterend vond, was dan de verschillende lagen die zich nog beginnen op te bouwen. Ja. Dus je volgt Brechtje in haar zwerftocht, zal ik maar zeggen, naar... Ik ben plots alleen en ik moet een andere plek zoeken. En hoe ga ik daar nu mee om enzovoort. Maar dan lees je ook het verhaal van als ze jong was en als ze haar lief leert kennen ook. En hoe dat allemaal ging en aan het mooie van de relatie. En wat er allemaal goed ging en waarom dat ze elkaar gevonden hebben. En dan als derde, en dat vond ik er het beste aan, het hoofdpersonage is ook schrijfster. En haar debuutroman komt ook aan bod in het boek. En ja, die puzzelstukjes vallen zo wat in elkaar in de loop van dat boek. Ik moet nu wel eventjes nadenken, want ik heb het dus in januari gelezen. We zijn nu december, dus het is al bijna een jaar geleden. Maar het is wel blijven hangen. Mm-hmm. En dat is een beetje de reden. Ik heb het eigenlijk zo wat meer intuïtief gekozen als beste boek, omdat er zoveel van was blijven hangen. En omdat ik er blijf over denken van, goh ja, dat heb ik eigenlijk wel heel graag gelezen. En ja, die donkerte die in dat boek zat, ik denk dat dat ook wat overeenkwam met januari. Ik heb het in januari gelezen. Dat is ook wel een donkere periode. Ja. Hè, zo het leuke is voorbij van de donkere dagen. Er komt enkel nog zo wat ellende totdat het lente wordt. En dat paste ook wel bij het boek, vond ik zelf. Ja, dus eigenlijk daarom.
Ook een stevige turf, toch? Hè? Het is,
ja. Ook, ja. Eigenlijk, ik denk vaak bij een dik boek van... Goh, ga ik eraan beginnen? Het is zo... Dat is soms zo eventjes een soort van drempeltje dat je over moet. Maar eens dat ik in zo'n dik boek zit... word ik daar altijd wel zo wat in meegezogen. En ja, dat is denk ik zo wat...
Ook heel afwisselend door die verschillende tijdspannes, vond ik dat ook wel, bleef ik daar ook wel in mee, omdat dat vooruit bleef stuwen. Dan was, en dan was als kind, zitten er dan ook nog fragmenten in, als ze echt heel klein is van haar ouders.
Dat is juist,
En dan, ik vond, bij mij bleef dat dan ook wel boeien.
Ja, en zo dat meta-aspect, ik hou super hard van.
Dat is nog wel Brechtje Hofstede, het personage. En dan heb je ook nog Brechtje Hofstede, de schrijfster.
Ja, wel, dat vond ik ook soms wel wat moeilijk om zo, allee, of interessant om te weten van in hoeverre
is het nu echt of niet. Echt,
ja.
Want ik heb haar daar toen ook over kunnen spreken en dan zei ze zelf van ja, eigenlijk is dit gesprek nog een vertelvorm van wat ik er nu over zeg, want dat is ook nog een facet van wat er eigenlijk in het boek had kunnen staan. Dus ik vond ook die grens tussen fictie en realiteit vond ik heel mooi. En ook, ik heb nog denk niet vaak in boeken al zoveel zinnen aangeduid, puur echt op wauw. Of als idee, ik herinner mij dat het ergens gaat over allemaal mensen die hout hebben, maar geen open haard. Dus dat heel veel zegt over onze maatschappij, dat iedereen wel hout in zijn living heeft liggen, alsof ze een haardvuur hadden, maar een haard is er niet. En zo, dat soort ideeën zaten daar zoveel in voor mij, dat ik echt zo met mijn stilo daar gewoon ja, heel de pagina's in zat aan te duiden. Ja, ik heb dat ook heel graag
gedaan. Ja.
Oké, okay, de dus, nummer 1 van Lisbeth Drift.
En waarom vond jij het niet goed, of gaat dat ons te ver brengen?
Goh, ik weet, dat is ook al lang geleden dat ik het gelezen, want ik heb het denk ik na jou gelezen.
Ja.
Ik weet het niet, ik had het niet. Allee, dat is misschien heel bizar gezegd, maar dat rondwalen in Brussel begreep ik niet. Allee, dat pakte me niet. En dan vond ik het hier en daar wat vaag, wat zweverig. Maar ja misschien moet ik het nog eens herlezen, als ik jullie hier zo enthousiast over weet. Dan denk ik, oei.
Ja, of niet. Hè?
Ja. De lijst is eindeloos.
Het zou ook maar erg zijn als iedereen dezelfde boeken goed vond. Hè?
Ja.
Voilà.
Mijn nummer 1 is... Een boek van een Nederlander, Arjen van Velen, en het heet Amerikanen lopen niet. Een non-fictieboek. Het gaat eigenlijk over Arjen van Velen, die samen met zijn vrouw naar Missouri, St. Louis, verhuist in Amerika. Echt de buik van Amerika.
De Bible Belt.
Ja, echt het groezelige, rauwe Amerika. En hij schrijft daarover, denk ik zo'n 200, 300 platzers, maar op een fantastische manier. Ik ben een grote... Amerika-fan, zal ik maar zeggen. De verkiezingen volgen. The West Wing is mijn favoriete serie ever. Ik ben er ook al één keer geweest, maar dan de toeristische dingen gedaan. Maar het is een fantastisch boek met prachtig ontroerende verhalen. Het gaat op een gegeven moment over een dominee die elke avond zijn route doet langs de drugsverslaafden en probeert om die mensen te helpen met een groep. Hij gaat daar mee. Het gaat over... de gigantische ongelijkheid in Amerika, het racisme, het geweld. Want hij gaat niet ver van Ferguson wonen, waar dan die rellen gebeuren, denk ik dat hij daarna... het is lang geleden dat ik het ook gelezen heb, maar het is ja, fantastisch. Fantastisch boek. Tegelijkertijd ook een spiegel voor onze samenleving, want je herkent wel dingen... je ziet ook dingen ontstaan die daar al op een verder gevorderd stadium zitten. Hij heeft een fantastische quote over neoliberalisme, die ik echt daar aangeduid heb en op Goodreads gesmeden heb en op Instagram. Ja, ik vind het een fantastisch boek. Het is ook een deel als podcast. Je kan ook naar... Hij leest een aantal stukjes voor. Als je van Amerika houdt, hè, want misschien het belangrijkste is, als je Amerika ziet of hoort, dan denk je aan New York, aan LA, aan San Francisco, aan de grote torens en het shiny leven. Dit is echt niet dat. Het gaat over waar waarschijnlijk een groot deel van Amerikanen echt realiteit is.
Ja, waar je nooit over hoort.
Nooit over hoort en waar dat... Ja, het is heftig bij bepaalde momenten. Hè, als het gaat over... Hij heeft ook echt wetenschap over het feit dat in sommige wijken zoveel criminaliteit, maar in sommige wijken over zwart-wit en al dat soort dingen. Ik vond het een fantastisch boek. Heel graag gelezen. Heel mooi geschreven. Sterke schrijver ook. Arjen van Velen. Hij is ondertussen terug en hij schrijft nu over Rotterdam. Trouwens, voor de correspondent.
Ah, ja.
Dus,
want ik had er nog niet van gehoord. Want ik heb zelf na mijn zesde middelbare een jaar in Oklahoma gewoond. Een buurstaat van Missouri. Dus ik ben wel benieuwd.
Ja. Arjen van Velen, ja, fantastisch boek. Voilà, mijn nummer 1. En dan komen we, Annelies, bij jou, nummer 1.
Yes.
Je hebt gekozen voor Emily Pine, mag ik het zo uitspreken? Mm-hmm. En met een Notes to Self, een essay.
Een verzameling van essays, ja. Autobiografische essays.
Een boek uit 2018.
Ah ja, is dat van vorig jaar? Ah, ik, ja, dat heb ik
zelfs
niet op.
Het kan zijn dat het weer gelogen is.
Dat is toch voor iets nuttig, hè, die bol.com.
Ja, mooi.
Ja, ik heb het... want dus het ding is, als je een boekenwinkel hebt, dan kies je echt heel bewust al je boeken zelf. Allee, of dan... Mensen durven mij ook geen boeken meer cadeau doen. Behalve Niels, die is voor mijn 30ste verjaardag, is hij naar waar wij vroeger onze boeken in Leuven kochten, naar onze boekhandelaar gegaan, die wel heel erg mijn smaak mee heeft gevormd. Maartje heet zij, van Boekarest in Leuven. Topboekenwinkel.
Dat is het vroegere Paard van Troje,
ja,
zeker.
Ja. Ja. En dus Maartje had gezegd, pak maar dit. En dat was ongelooflijk. Oh, dit was echt... want ik lees heel graag autobiografische essays. Want ik denk, in mijn deze moeten we ook nog vermelden lijstje, stonden er nog drie of vier. Ik lees dat heel veel.
Waarom? Of wat is het... Ik ga misschien een belachelijke vraag stellen, maar wat is de insteek van een autobiografisch essay? Is dat dan iemand die...
Die niet pretendeert zijn biografie van A tot Z te vertellen, maar die aan de hand van een aantal thema's
iets over zichzelf
vertelt.
Okay.
En dat is misschien ook wel hoe dat ik graag bijvoorbeeld radio maak, is dat ik dat ook wel, als het kan, probeer ik dat ook wel vanuit mezelf te doen. Dat gaat niet voor alles, maar ik heb altijd het idee dat je toch nog net iets meer connectie maakt met iemand als je iets van jezelf deelt. Mm-hmm. En in Notes to Self gevoelde heel erg... gezien op een of andere manier. Ze heeft een passage, bijvoorbeeld, waar het daar straks over ging, als het over okselhaar gaat, dat ze, als ze op haar Instagram-feed okselhaar ziet, dat ze bijna een gat in de lucht springt van hé, hey, die ziet eruit zoals ik. En dat ze zichzelf heel erg gezien voelt daardoor. Mm. En dat is ook wat dat boek eigenlijk doet. Met een aantal... En want zij spreekt bijvoorbeeld over... Want ze is eigenlijk prof. Dus ze schrijft eigenlijk wetenschappelijke dingen normaal gezien. Dus het eerste was ze niet wetenschappelijk schrijft. En ze schrijft over hoe het is om prof te zijn als vrouw. Dat is iets wat ik op zich eigenlijk weinig mee in contact kom. Maar ik ben wel een vrouw in een professionele context. Dus de brug is ook nooit echt ver naar jezelf. Ze spreekt ook over hoe het proces om al dan niet kinderen te krijgen, lang geprobeerd, toch niet wel. Toch iets wat ik ook nog niet heb meegemaakt. En toch, het zegt zoveel over onze wereld, over als vrouw in de wereld staan. Ja, dat je echt gezien voelt. Wat Charlie Magazine ook heeft gedaan, zeker als ze begonnen en nog steeds, is mij tonen aan de wereld. En als je dat dan zelf leest, ja, dan voelde een soort connectie. En dat ik in de zwaarste vorm dit jaar met dat boek.
Mm-hmm. Mooi.
Ja, het lijkt mij ook, als ik de titel zie, lijkt het mij ook net heel erg iets waarvan ze zegt van, ja, Notes to Self, het is iets wat ik wel heb geschreven. En ik ga het wel delen, maar ik heb het eigenlijk voor mezelf geschreven. Zo, in tegenstelling tot misschien wat je soms kunt hebben bij biografieën van kijk eens mij mijn leven leiden, ja, en kijk mij eens vertellen over mijn leven. Dus om die reden zou het mij ook wel aanspreken om het te lezen.
Mm-hmm. Ja, zeker. Want ik denk in Nederlands wordt het alles wat ik niet kon zeggen, of is de titel en ook de uitgave helemaal anders. Mm-hmm. En dat maakt het... Het is ook, dan is het ineens roos geworden en met zo'n vrouwensilhouet op, waarop ik al denk, nee, nu doe dat al te veel. Mm-hmm. Dat is echt... In het Engels is het heel zakelijk, oranje met donkerblauw uitgegeven. Die titel, die naam. Ik wist echt niet waar ik aan begon. En dat maakt gewoon dat het... Ja, het is heel... soms, er was iemand die het hier gekocht had en die zei, ja, je had mij wel moeten waarschuwen, want dat was toch wel heftig. Mm-hmm. En bij mij was dat net... Ja, dat troostte mij heel erg dat dat zo heftig was. Ja, ik vond dat echt...
En hoe komt dat dan, denk je, dat er zo'n verschil zit tussen uitgaven in het Engels en in het Nederlands? Dat vind ik... Dat vraag ik me nou wel heel erg af. Wie beslist dat dan? Dat opeens een totaal andere esthetiek moet worden dan het origineel.
Dat een boek een reputatie krijgt, bijvoorbeeld. Allee, in Amerika wordt dan gelezen... Allee, een boek moet populair zijn, denk ik, in het land van herkomst, voor het
vertaald wordt, zeker.
Dus je krijgt dan zo'n reputatie als een boek dat vrouwen laat zien of zich in herkent. En dan krijgt het misschien direct zo van, we gaan het zo verder marketen of zo.
Maar daardoor wordt het ook weer een vrouwenboek. Of voor, want ik hoor dat hier ook wel eens, of mensen die dan ons op Instagram alleen maar volgen, die dan zeggen, ah ja, maar jij verkoopt alleen maar vrouwenboeken. Mm-hmm. Dan denk je, ja, dat heb ik niet begrepen. Want er is no such thing als een vrouwenboek. Maar als je dat soort dingen zo gaat uitgeven... Ik heb bijvoorbeeld een boek, Station 11, ook het topboek van een paar jaar geleden, dat ook Maartje van Boekarest mij toen heeft verpatst. En in het Engels is dat een witte cover. Ik denk dat er een rendier op staat. Oranje letters. En dat gaat ook over een post-apocalyptische wereld. Het is een soort The Road verhaal. Echt alles behalve wat je dan zou een vrouwenboek moeten noemen. Maar in het Nederlands wordt dat roos en niemand die dat koopt. Dat is echt heel raar. Niemand, dat is dan fluoroos en dan, ja, dan is het gedaan.
Laten we als boodschap dus ook uitdragen dat de cover van een boek toch echt alleen maar de cover is en
ja,
niets meer.
Maar wel
eigenlijk.
Zeer belangrijk. Want ja. Hoeveel boeken ik niet verkocht krijg omdat ze er niet uitzien, dat is jammer.
Ja.
Nee.
Ja.
Maar goed, misschien dat deze lijstje dat we hier vandaag hebben afgehaspeld, alhoewel, ja, toch,
even
doorgenomen hebben. Mensen kan inspireren om de boeken te lezen. We zullen ze allemaal op onze Instagram, Facebook zetten. Zodat je een overzichtje krijgt. We zullen ook we hebben wat podcasts en zo vernoemd. We zullen die erbij zetten. En volgende maand dan gaan we terug een boek lezen. Hè?
Ja. Ja.
Dan gaan we terug. Allee, dan gaan we voor de podcast een boek lezen. Ja. Dat bedoel ik.
Het oude recept.
Ik ga. Maar dat is echt moeilijk Engels. On Earth We Are Briefly Gorgeous.
Ah, Wong.
Van Ocean Vong lezen. In
op
het,
aarde schitteren we even.
Ja, in het Nederlands ga ik het wel lezen. Ah, ja, ja. Ik ben niet zo'n Engelse lezer.
Nee, dat kan ook.
Ja. Is een goede vertaling. Daar, dat is een boek waarvan de cover wel hetzelfde is gebleven, denk
ik. Nee, heel anders.
Het is rood,
het is
een rode
rood
versie.
Met donkerblauw, dat is de Engelse.
Ah, oké.
Okay.
Want ik dacht
en in
dat
Nederlands
ik dat
is
ik
dan
de,
zo zwart-wit.
De cover van Nederlands ook had gezien in de Engelse versie, maar misschien ben ik totaal...
Maar het is al sinds naar het schijnt zeer goed vertaald.
Oké. Dus... toch iets waar we weinig bij stilstaan, maar een boek aan in het Nederlands... Allee, als je het de vertaler is toch belangrijk, toch?
Mega
hè?
Belangrijk.
Ik heb altijd gehoord, ik heb de Bruce Springsteen-biografie gelezen, in Nederlands, vond u niet zo heel goed. Mm-hmm. En dan heb ik iets gehoord op de radio van iemand, denk Aiko Duister, die zei van, maar het is heel slecht vertaald.
Ah, ja.
En dan... vraag je af, heb ik nu eigenlijk wel iets, heb ik nu iets gemist?
Misschien nog eens.
Ja, in het Engels, maar ja, geen klein boek.
Als het kan, want ik probeer ik toch altijd in het Engels. Ook, want mensen vragen wel vaak, als het dan echt moeilijk Engels is, dan is een vertaling nog, als je dan het verhaal mist, omdat je het Engels te moeilijk... Maar ja, als het een beetje Engels kunt...
toch doen?
Toch doen. Okay. Maar bij Vong is het minder belangrijk.
Oké.
Okay. Ja, en ik ga mij wagen aan Waagstukken van Charlotte van den Broek. Ook heel benieuwd naar, want het is non-fictie, maar het zijn ook een aantal verhalen eigenlijk van architecten waarvan de ontwerpen fout zijn gelopen enzovoort. Dus het is ook weer een soort van verhaal dat mij heel erg intrigeert. Dus,
supermooi uitgegeven, hè?
Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Het is zonder rug. Ja, het enige jammer daaraan vind ik misschien dat ik de momenten dat ik dan zo thuis zit en een keer onze boekenkast bewonder...
Ja, hier staat dat, het ook wel lelijk. Hè?
Ja, dat het dan zo... Maar langs de andere kant gaat het er ook wel wat uitspringen.
Ja.
En ik denk dat het ook wel past bij een boek over architecten, dat het bijzonder is vormgegeven. Mm-hmm. Maar ja, dus dat is alleen nog maar de cover.
Mm-hmm. Andries, heb jij nog echt boeken die liggen te... trillen op je nachtkastje van ze moeten dringend gelezen worden?
Ja, ik ben Harry Potter aan het herlezen. Ja. Dus ik zit in Harry Potter 4 nu. Ik zou ze graag nog tegen het einde van het jaar allemaal, maar dat wordt spannend.
Dat is en wel een uitdaging. Maar...
ja, maar ik moet er dus nog, om aan 100 te geraken, nog 5 lezen. Dus het zou kunnen dat ik er nog iets anders tussen pak. Ik heb net ook Middlesex van Jeffrey Eugenides.
Ja,
wel
een paar keer.
Dat is mij zo door heel verschillende mensen de laatste weken aangeraden. Dat is die van The Virgin Suicides ook.
Ah, ja,
en van The Marriage Plot. En ik heb daar wel boeken van gelezen, maar zonder dat mij echt iets bijgebleven. Dus dat ligt ook nog wel klaar. Ja, een derde van onze boeken die thuis liggen zijn nog ongelezen. Dus ik heb nog wel...
Wauw.
Dat stopt nooit, hè.
Oh, ja. Dat lijkt me ook wel een zaligheid.
Ja, maar het rare is dat elke keer als ik dan iets koop... dan wil ik dat lezen.
Oh, ja.
Ah, ja.
Dus alles wat ik 2 jaar geleden heb gekocht, dat zal voor binnen een paar jaar zijn. Ja, maar ja.
Ja
dus,
kijk.
Hey, hopelijk nog zeer veel tijd om te lezen.
Heel veel dank in ieder geval om het lijstje op te stellen.
Hoe
goed
is
dat
om gewoon te praten over boeken.
Voilà, dankjewel. En jullie bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. En prettige feesten en een goed nieuwjaar.
Oh, de eerste keer.
Dat moeten we ook even zeggen, ja.
Is dat tot volgend jaar of nog? Want wanneer is de volgende podcast?
Volgend jaar.
Ja, dus, het is tot volgend jaar.
Dus al 3 kussen en de beste wensen.
Dat voelt nog wel vroeg, hè?
Ja, het voelt nog wel vroeg. Maar goed, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Ciao. Tot de volgende.